Onder het motto De Vrouw en de Draak waren wij vorige keer in Openbaring hoofdstuk 12. En het lijkt me goed dat we daar de draad ook maar weer opnemen. Openbaring hoofdstuk 12, waar wij terecht waren. Eerst bij de vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. En aan de andere kant bij de grote rode draak hebben de 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Uit vers 3. En van de vrouw wordt dan vermeld dat zij een kind baarde. Een mannelijke zoon namelijk, vers 5. Die al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. En het mooiste is natuurlijk de uitdrukking. Hij zou dat doen. Want dat wil zeggen dat het van tevoren was aangekondigd. En dus dringt zich meteen de vraag op waar dan en hoe dan of door wie dan enzovoorts. En dat betekent dat de uitdrukking uit vers 5, hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, dat de uitdrukking ontleend is aan de oud-testamentische profetie en in dit geval in het bijzonder aan Psalm 2 vers 9 waar deze uitdrukking letterlijk staat. En als wij Psalm 2 lezen dan leidt het geen twijfel dat dat de Messiaanse psalm is, dat wil zeggen zelfs een Messiaanse kroningspsalm, dat zijn de officiële termen daarvoor. Hè? Dus die geef ik je ook maar even. Maar inderdaad, daar gaat het over. Het zijn uitdrukkingen in elk geval van toepassing op de Heer Jezus. Dat is ook niet zo moeilijk om dat te zien. Maar waar het hier om gaat in deze toepassing hier in Openbaring 12, is dat deze mannelijke zoon niet slechts de Heer Jezus is, maar inderdaad heel de gemeente. Hetzelfde probleem, als je onderweg niet hebt opgelet, dan heb je niet in de gaten gekregen wat de gemeente is. En dan herken je hem hier dus ook niet. En daar komen alle wilde speculaties vandaan. Als ik het dan toch maar eens een keer weer eens iets te grof mag zeggen. Maar zo zit het dan toch, hè. Je zegt altijd dat men in het kind de gemeente niet herkent. Dat heeft een heel eenvoudige oorzaak. De oorzaak is dat men om een of andere reden, in Nederland zeker, als het gaat om de wederkomst van Christus en onze verwachting daarvan, dan ziet men ineens de gemeente als een vrouwtje. Vooraltje. Eigenlijk een die het nog moet worden. Slecht genomen, want dan is de gemeente ineens de bruid. En de praktische toepassing van de preek is dan dat wij ons moeten voorbereiden op de bruiloft. En ons moeten reinigen en al dat soort dwarsstraat meer. Waarbij men trouwens ook dikwijls gemeentelijke waarheid opnieuw kwijt is. Want de Bijbel zegt dat de Heer Jezus Christus ons zou reinigen. Hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord en hoe dat maar heten mag. Hij heeft ons eenmaal geheel gereinigd en hij zou ons reinigen en rein houden enzovoorts. Nou goed. Maar als men dan zo sterk de gemeente ziet als de bruid die wacht op haar bruidegom. Ja, en men leest daarover, over de wederkomst van Christus, over de geboorte van een mannelijke zoon. Dan komt men gewoonlijk toch niet verder. Dat zal dan eindelijk die bruidegom wel zijn. Want dan zitten we natuurlijk al, als bruid zitten we natuurlijk al jaren te wachten op de komst van de bruidegom. Die maar niet komen wil. Niet om er de spot mee te drijven, maar dat zijn toch de gedachten die dan in de harten der gelovigen leven. En men ziet niet meer waar het werkelijk over gaat. De gemeente mag dan vrouwelijk zijn. Dat is zo, maar dan ook alleen in relatie tot de Heer Jezus Christus. Want de gemeente is het lichaam van Christus en Christus is het hoofd van die gemeente. En het hoofd is nu helemaal mannelijk ten opzichte van het lichaam dat vrouwelijk is. Maar goed. We hebben niet al te veel voorlichting gehad in het verleden, denk ik wel eens. Dus die begrippen mannelijk en vrouwelijk zijn we ook aardig kwijtgeraakt. Maar zo is dat nou eenmaal. En zo wordt het ook echt beschreven in de Bijbel. Het woord bruid in verband met de gemeente kom je absoluut helemaal niet tegen. Nergens. Heel de Bijbel niet. Maar je komt wel tegen de gemeente als vrouw van Christus. Niet pas in de toekomst, na de bruiloft, maar in het heden. En daar zit hem ook de crux, als ik het eens zo eens mag zeggen, van het hele verhaal. De gemeente leeft in gemeenschap met de Heer. En de hele leer van de gemeente is een bruid, is in feite de ontkenning daarvan. Dat is wat mijn vader er trouwens altijd van zei, is me goed bijgebleven. Die zei, nou ja, zijn hele leer is dat de gemeente de bruid is. Ach, is maar een theoretisch beeld. En het is inderdaad zo dat wij op de Heer wachten. En wij zouden rein zijn, dat is ook nog waar. Dus ach, vooruit dan maar. Maar, zei hij, het grote probleem ermee is dat men met zo'n leer de praktische gemeenschap die wij als gelovigen met de Heer hebben, ontkent. Men ontkent dat. Men leert dan, die gemeenschap komt pas in de toekomst. Want u weet, in onze kringen is gemeenschap voor het huwelijk. Begrijp u, dat kan dus helemaal niet. En in het kader van we moeten ons rein houden voor de bruidegom, geen denken aan gemeenschap. Maar dat betekent dat men in zo'n leer zich meteen buiten de gemeenschap met de Heer plaatst, terwijl we juist daaruit zouden leven. En daar zit het echte probleem, zie. En daarna zeg ik, nou ja, een volgend probleem is natuurlijk dat men daarna de gemeente niet meer herkent. Een uitspraak als dat de gemeente zou opgroeien tot mannelijke rijpheid, tot een volkomen man, en dat de gemeente zich mannelijk zou houden, en dat wij geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld. Ja, al dat soort uitspraken, daar leest men gewoon overheen. Want het blijft die bruid, omdat het zo'n leuk beeld is. Het is een Bijbels beeld, maar het heeft met de gemeente niks van doen. Het heeft van doen met Israël. Zie? En waar het om gaat is dat we hier al lang moeten weten wat de gemeente is. Wat de gemeente werkelijk is. Namelijk, Ecclesia, gemeente, is de volksvergadering. U weet hoe goed het is. Ik zal het nog een keer vertellen. Ecclesia is de term die gebruikt wordt ter aanduiding van de volksvergadering in de Griekse stadstaten, dat koninkrijken. De koning namelijk roept, kaleo, ecclesia, roept mensen uit het volk. Hij wijst ze aan en zegt, kan jij maar mee? Je krijgt zitting in mijn ecclesia. En zo worden deze mensen geroepen, kaleo, uit, ek, uit het volk en bij elkaar gezet om deel te hebben aan het koningschap van de koning. Daar komt het feitelijk op neer. Officieel staatkundig gezien de wetgevende vergadering in de Griekse stad koninkrijken. Maar goed, een soort hoge raad dus. Daar komt het op neer. Maar het heet een volksvergadering, een volksvertegenwoordiging. Echter niet gekozen door het volk, want democratie vind je de Bijbel niet werkelijk. Ik vind het één keer en toen ging het ook helemaal mis. Bij Saul, toch? Nee, ging ook echt helemaal mis. Maar vooruit. Maar in tegendeel een volksvergadering van Gods wegen geroepen uit het volk. En dat is wat de gemeente is. Geroepen uit deze wereld, uit de volkeren, zal ik maar zeggen. Om deel te hebben aan zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk. Kortom, om gesteld te worden tot ecclesia, gemeente, daarmee wordt het woord nog eenmaal vertaald, tot gemeente van eerstgeborenen of eerstelingen, die op grond van het eerstgeboorterecht, nou eenmaal een positie hebben naast die van de koning. En dat is waar het om gaat. En dat is, ik weet niet of ik dat vorige keer heb aangehaald nog, maar dat is ook wat ook zwart op wit in de Bijbel hierover staat. In elk geval nog net in Openbaring, namelijk in hoofdstuk 2... Heb ik die aangehaald? Dacht het wel. Moet haast wel. Die van Openbaring 2, vers 26. Wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de volkeren, over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Daarmee is in één klap gezegd worden deze uitspraak uit Psalm 2 vers 8 en 9 van toepassing is op de Heer zelf, maar in tweede instantie op heel de gemeente. En daar gaat het maar om. En daarna ben ik weer terug in Openbaring 12. Het kind is de gemeente, de vrouw waaruit het kind geboren wordt, dat leidt geen twijfel, dat is Israël. De vrouw met zon, maan en 12 sterren. Als beeld van Israël en let vooral op de 12 sterren, niet maar 2. De gemeente komt niet voort uit het Jodendom, maar komt voort uit Israël als zodanig. Met alle 12 stammen van Israël, zodat daarmee automatisch toch wat nadruk komt te liggen op de stam met zijn eerste geboorterecht. Efraïm, als je ze alle 12 hebt, dan krijgt de eerste geboren de meeste klemtoon, toch Efraïm dus. Hè. Maar goed, dat verhaal ga ik niet elke keer weer op in. Dat weten we langzamerhand hoe dat zit. In elk geval, de vrouw is Israël in het algemeen niet beperkt tot de Joden. Hoewel je daar het eerst aan denkt natuurlijk, omdat die de eeuwen door de naam Israël gedragen hebben tot in onze tijd. En aan de andere kant omdat de tienstammen van Israël nou eenmaal die naam niet dragen. En weliswaar qua afstamming en erfrecht naar wereldse maatstaven Israël zijn, maar nog als maatstaven niet. Ze zijn er uitgezet en daar gaat het maar om. Maar in elk geval, we vinden hier de gemeente, geboren uit Israël. We vinden ook de draak, de grote rode draak met 7 hoofden en 10 hoornen. We zullen het er later nog over hebben, ook in komende bijeenkomsten, als u mij toestaat tenminste. Dus u moet maar even wat voorbij laten gaan. Maar in eerste plaats, die draak is natuurlijk die van vers 9, namelijk Satan zelf. Dat kan niet missen. Maar via die 7 hoofden en 10 hoornen en koninklijke hoeden, of hoe dat maar heten mag, is het niet alleen de persoon van de Satan als zodanig, maar het is heel zijn rijk. Alles wat bij hem hoort. En het is dus de verwijzing inderdaad naar al die wereldrijken, nou ja, al die wereldrijken, maar naar de grote wereldmachten zoals ze in de Bijbelse geschiedenis in elk geval genoemd worden. De oude wereldrijken, inclusief dat laatste wereldrijk. En daar gaat het natuurlijk speciaal om in Openbaring. Logischerwijze. Daar was het wachten op. Volgens de profetieën van Daniël althans. Maar wat we dan vinden in dat plaatje, ik wijs hem met genoegen nog een keer op, mede om de draad op te nemen natuurlijk, dat van die draak staat. Vers 4. De draak stond voor de vrouw die baren zou opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. De vraag is, hoe lang heeft dat zo voortgeduurd? Ik kan ook zeggen, hoe lang duurde de bevalling, want dat is hetzelfde. Per slot, die bevalling begint in vers 2. En terwijl dat bezig is, draait de camera aan en Tom, zeg ik altijd, en wijst naar een andere plek. En daar staat dan die draak. En die draak wacht op de geboorte van het kind om het te verslinden, maar hij richt zich niet zozeer op de vrouw, hij richt zich op het kind. Het is van belang om dat te zien, want ik denk dat we daar in onze dagen ook mee te maken hebben. Ik geloof niet dat die huidige, wat men dan terrorisme noemt, ik gebruik ook maar de clichés, hè, dat weet u, hè. Maar goed, maar dat de vijandschap die vanuit het hart van de islam, wat zo mag ik dat dan toch wel zeggen, het woord fundamentalistisch, dat hoorde bij ons niet bij hun, hè? Maar vooruit. Maar dat de vijandschap die vanuit het hart van de islam komt, dus niet gericht niet eens tegen de Joden zozeer. Zelfs niet tegen Amerika, zelfs niet tegen de rijke westerse wereld, maar in werkelijkheid tegen het christendom. Dat is wat het is. Dat is de enige zinnige verklaring, lijkt mij. Alleen niemand roept dat uit. Maar ja, u weet hoe het is. De geschiedenis leert ons niets in de praktijk, dat weet u. Ik weet niet meer van wie die uitspraak was, maar die wordt door iedereen gebruikt omdat het ook zo is. Maar ik zeg altijd, als je een beetje de geschiedenis kent, dan weet je ook dat van oudsher de vijandschap kwam tegen het christendom uit primair Joodse bron, om voor de hand liggende redenen. Men hield vast aan de wet en dus aan religie, aan de eerste beginselen der wereld. Maar in tweede instantie, en de rest van de eeuwen door is dat zo gebleven, kwam het van de islam. Die kwam pas later, officieel, mogen we met leven in de zesde eeuw. Dus dat is pak een beetje 500 jaar later. Maar het neemt niet weg dat de kern van de islam, die is van veel oudere datum. Hè. Ik weet niet of het hier was of dat ik het in een paar straten verderop gezegd heb, kort geleden, want dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar het is in elk geval zo dat ook in de dagen van de Heer Jezus, volgens Flavius Josephus, de Arabieren zich beschouwden als erfgenamen opvolgers van Ismaël. En om die reden paste men in die kringen toen ook de besnijdenis toe op 13-jarige leeftijd. In navolging van Ismaël, staat zwart op wit in Flavius Josephus. Maar de gedachte is gewoon dat men dat gedaan heeft sinds de dagen van Ismaël. En Arabieren beschouwen zich dus als de erfgenamen van Ismaël, maar daarmee als de werkelijke eerstgeborenen van nature, boven Isaac. En men heeft er grote problemen mee dat van Gods wegen van Ismaël het eerstgeboorterecht werd weggenomen en gegeven aan Isaac. En dus terecht kwam bij, nou ja, voor de hand ligt te zeggen, bij het Joodse volk, Hoewel mijn Bijbel zegt, het is ook van het Joodse volk afgenomen. Toch? Of nee? Ja, ja, het is gegeven aan de heidenen. Romeinen 8, 9, 10. Maar ja, wie weet dat allemaal nog, denk ik wel eens. Maar zo is het wel. Het werd van de Joden weggenomen, het werd gegeven aan de heidenen. De zaligheid als zodanig werd gegeven aan de heidenen. En wij als gelovigen uit onze bedeling hebben deel aan dat eerstgeboorterecht. Dat is het verhaal. Zie, van Ismaël naar Isaac, ja, alles tot je dienst, maar uiteindelijk terechtgekomen bij de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En dat is dus de grote vijand. En daarna zeg ik, of de gemiddelde Arabier of Islamiet dat weet, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Hun God weet het. Toch? De God deze eeuw weet dat. Daar gaat het maar om. En die richt zich dus tegen het christendom, want ik blijf erbij, en ik wil niks lelijks zeggen van willekeurig welke islamiet, waarom zou ik ook? Dan moet ik wat lelijks zeggen over iedereen die onder de eerste beginselen der wereld leeft, en ik aarzel niet om bij gelegenheid dat te doen, want het is de verkeerde weg, men zou van die weg terugkomen, maar wat de islam als zodanig betreft, ik ben er stellig van overtuigd dat die uitgevonden is, speciaal, om vijandschap te zaaien tegen het christendom. En zo ziet de geschiedenis er ook uit. Als je wat weet van de geschiedenis, en speciaal die van de islam zelf, en van het mohammedanisme, dan weet u dat zeker. Per slotverrekening 1000 jaar geleden, toen men in het christendom zo'n beetje het idee had, omdat men misleid was van, nu zal spoedig de Heer wederkomen, omdat de 1000 jaren om waren, iemand had ze wijs gemaakt dat de 1000 jaren begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Wat ging men toen doen? Wat was de grote vijand die verslagen zou worden? Waar dacht men toen dat de antichrist was? En waar het antichristelijke rijk was? Dat is toch duidelijk? Mohammedanisme. Islam. En dus die, de muzelmannen, of hoe ze maar heten, moslims. Muzelmannen vind ik eigenlijk veel leuker, hè? Maar goed. Ja, de muzelmannen. Die moesten verdreven worden, in ieder geval uit het heilige land. Want men wist heel goed dat als de Messias komt, dan zou dat antichristelijke rijk verslagen worden. Zou die legers verslagen worden en Palestina, of hoe je dat maar noemt dan, Canaan eigenlijk, zou bevrijd worden enzovoorts. Nou goed, het is een hele hype geworden, het heeft honderden jaren geduurd. Maar het is een schitterende illustratie, als ik dat zo mag zeggen tenminste, van hoe de vork in de steel zit. En zover zat men er toen niet naast. Alleen van de tijdrekening deugde niks. Maar goed, daar zijn we langzamerhand aan gewend natuurlijk. Toch? Vind ik ook wel leuk om te zeggen. Maar zo zit dat in elkaar. De draak richt zich op die mannelijke zoon om die te verslinden. En als u mij vraagt... Wij spreken in onze dagen over ontkerstening enzovoort. Maar ik moet u zeggen, die duurt al, die is al zo'n 200-300 jaar geleden, nou ja, 200 jaar geleden zo'n beetje ingezet. Hè? Van een berg af, een berg af, een berg af. Waar vind je nog christenen in Nederland? En de volgende vraag, waar vind je dan nog christenen waarvan je het nog merkt ook, of die het zeggen durven? Toch? We zijn een minderheid geworden, een erg kleine minderheid. Zo zit dat. Het gaat helemaal de verkeerde kant. Als het zo doorgaat, logischerwijs, volgens de statistiek, dan duurt het niet zo lang meer of je bent helemaal geen christenen meer. U weet wel, zal ik nog geloof vinden op aarde? Nou ja, men zal het vinden, de Heer zal het vinden, maar verhoudingsgewijs niet zoveel meer. Gaat zwaar achteruit. Maar u weet ook hoe dat zit. De poorten der hel zouden de gemeente niet kunnen overweldigen enzovoort, volgens de uitspraken van Matthäus 16. En zo is dat natuurlijk ook. En anderzijds, wat we hier uitgedrukt vinden, is inderdaad dat het kind gered wordt voor de klauwen dan wel de muil van deze draak. En dat is in de eerste plaats de duivel, en is in de tweede plaats zijn rijk, maar dat is gewoon zijn rijk in deze wereld uiteraard. En met wat grote nadruk natuurlijk op dat laatste grote rijk dat komen zou, maar dat wordt pas uiteengezet in het volgende hoofdstuk. In Openbaring 13, dus daar kom ik, was mijn bedoeling althans, daar kom ik nog wel verder op terug. Het is ook niet zo verwonderlijk dat als die mannelijke zoon dan wordt weggerukt tot God en zijn troon, van waar hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Kortom, dat als de gemeente is opgenomen, want zo heet dat, weggerukt is het betere woord, maar vooruit, dat die draak die daar toch klaar zat, wat nu? En dan dus maar, bij gebrek aan die mannelijke zoon, zich keert tegen die vrouw. Want hoe dan ook, de vrouw was de drager van het erfrecht. Ja, het brengt me bij dingen die niet van essentieel belang zijn hier, maar het Bijbelse idee is inderdaad weliswaar dat sommige dingen door de vrouw niet kunnen geërfd worden, maar ze kunnen door de vrouw wel vererfd worden. Die heb je toch, hè? Maria was dan misschien geen kroonpretendent, Maria van Nazareth, weet u wel. Maar het recht op de troon werd van haar wel doorgegeven aan haar zoon. Als u het mij vraagt, zelfs aan haar man. En zo is het precies. Ik kan er niks anders van maken. Ik excuseer me er ook altijd voor. Maar ik blijf erbij dat mijn zin is, dat wil zeggen volgens de Bijbel, want dat lees ik erin, dat eerstgeboorterecht dat wij hebben ontvangen, het eerstgeboorterecht is wat in de eerste plaats beloofd is aan Abraham, Isaac, Jacob, heel Israël, alle 12 stammen, met een klemtoon op die stam die binnen Israël eerstgeboorterecht had, Efraïm, en dat dat eerstgeboorterecht terecht is gekomen bij u en mij als gelovigen. Via het erfrecht. Ik bedoel niet meteen via afstamming, hoewel dat vermoedelijk een belangrijke rol speelt, maar primair via erfrecht. En dat ga ik niet elke keer uitleggen, maar ik moet het wel weer steeds zeggen. Zo zit hij, hè? Dat wil zeggen, wat wij ontvangen hebben is tot ons gekomen via Israël langs de een of andere weg. En als het te moeilijk is, nou dan toch in elk geval via de Heer Jezus zelf. Maar via Israël. En als die gemeente weg is van de aarde en daar niks meer aan te doen is, wat heeft die draak dan nog als directe tegenstander hier op aarde? Nou ja, die vrouw waar die gemeente uit voortgekomen is. Dan weet ik wel dat niet alle aspecten van deze waarheid tot uitdrukking komen in dit beeld, in dit visioen. Maar goed, als ik dit visioen loslaat, is het makkelijk genoeg te vertellen. Het idee blijft natuurlijk toch, dat moeilijke verhaal van die twee met de verwisseling van het eerstgeboorterecht. Maar het verhaal blijft natuurlijk toch dat die kwestie in de Bijbel in elk geval ook van toepassing gebracht wordt op Israël als volk, als volk, 12 stammen, alles bij elkaar. Desnoods laat je de 10 wegnemen, alleen de 2, maakt me niet uit. Maar als Israël als volk tegenover de gemeente als collectief. En de idee is dat Israëls godsvolk van oudsher met beloften nog voor de toekomst, dus die moeten nog vervuld worden. Anderzijds, de gemeente in onze dagen is godsvolk, is Ami, mijn volk. En hoeveel teksten wil u hebben daarover? Dus dat kan ook niet missen. En de vraag is, ja, nou zijn er twee volken gods, maar wie van de twee krijgt of heeft eerst geboorterecht? En het antwoord is, de gemeente, dat is waar. En toch ligt het dicht bij elkaar, want zodra de gemeente buiten beschouwing gelaten wordt, het geen makkelijk kan omdat die wordt weggenomen, hou je toch weer gewoon 12 stammen van Israël over op aarde, te midden van de overige volkeren. En met betrekking tot die overige volken kan je je dan afvragen, wie van die volkeren zal van Gods wegen gebruikt worden voor zijn dienst? Welk van die volkeren wordt gesteld tot koninklijk en priesterlijk volk? En dat is natuurlijk, dat begrijp ik, dus een tamelijk domme vraag die ik stel, omdat iedereen het antwoord kent. He? Nog steeds gewoon Israël. Met andere woorden, Israël, de 12 stammen van Israël, krijgen als collectief eerstgeboorterecht onder de volkeren op aarde. Hebben die nog? Zodat je moet zeggen, dan zijn er twee eerstgeborenen. En dan zeg ik, ja precies, beginnen te begrijpen. Ismaël en Isaac, Jacob en Esau, Efraïm en Manasse, Ruben en Jozef ben ik even vergeten, en zo verder. En ze krijgen allebei een erfenis, de een alleen groter dan de andere, en in de volgorde die je even niet verwacht had. Zie? Israël, wij noemen, nee wij niet, maar sommigen onder ons noemen Israël onze oudere broer. Dan zeg ik, dat mag dan zo wezen, maar dat is voor ons een hoopvolle gedachte. Want de oudere broer wordt meestal gepasseerd ten behoeve van de jongeren. En dus niet zeggen, het is onze oudere broer, dus we moeten luisteren vooral naar de Joden en ons daardoor laten onderwijzen. Het is heel populair tegenwoordig. Dat komt omdat men zelf van de Bijbel niks meer weet. Geen idee meer heeft en zeggen waar zullen we nou eens heen gaan. Want de Bijbel zit dicht. Waar zullen we nou eens heen gaan om ons te laten onderwijzen? Laten we naar de synagoge gaan. Of we nemen een voorganger en we noemen hem rabbi. Hè? Nou, dat ik het daar maar niet over heb. Ook eventjes weer loslaten. Maar goed, Israël is onze oudere broer. Dat kan zijn. Wij zijn de jongeren. Wij kregen eerst geboorterecht. Wij kwamen later, maar niettemin kregen we hogere en eerdere rechten. Daar is ook een goede reden voor. Wij zijn het eerste volk dat tot wedergeboorte kwam. En deel kreeg aan een nieuwe schepping. En dat is wat telt. Zie. Maar als de gemeente weg is, dan heb je op aarde, straks na de opname van de gemeente, nog steeds gewoon Israël, dat volk dat eerst geboorterecht zou hebben. En dat zijn, nogmaals, dat zijn niet maar de Joden, hè. Als later namelijk dat priesterlijke werk van dat priesterlijke volk gedaan wordt, dan lezen wij met grote nadruk, maar dat staat hier al 5 hoofdstukken eerder of zo, in Openbaring 7, over 144.000 ambassadeurs van Israël, 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Maar niet maar 2. Het zijn geen Joden. Nou ja, 2/12 heet officieel Joods. Ongeveer, hè? Maar het is Israël, het is heel Israël, vergis je maar niet. En daar gaat het dus om. Na de opname van de gemeente staat hier in Openbaring 12, in vers 6... Er staat, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En waarom ze vlucht, dat lijkt me duidelijk, maar anders staat het wel in vers 13. Want daar staat, en toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Woest was hij, maar tegen die mannelijke zoon kon hij niks meer doen. Daar hebben we het straks nog over. Maar dat was een onmogelijkheid. En dus vergrimpt hij op de vrouw, zoals het bij gelegenheid heet. En van die vrouw staat dan dat ze vlucht in de woestijn op een of andere wijze. Waar dat over gaat, dat is niet zo moeilijk, omdat het aansluit ook bij nogal wat oud-testamentische profetieën. Nou, niet bepaald algemeen bekende profetieën, maar soms denk ik, ja, welke profetieën zijn er nou eigenlijk wel algemeen bekend? Dat zijn er eigenlijk heel weinig, hè? Maar goed. Maar dat de vrouw vlucht naar de woestijn is niet zo moeilijk, want we hebben uitspraken in het Oude Testament over dat in de dagen van de wederkomst van Christus, de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk, Israël verzameld zal worden uit alle volkeren. Als was het maar in Deuteronomium 30, daar begint dat al, maar ook in de grote profeten vind je dat terug. Israël zal verzameld worden uit alle volkeren. En om vervolgens gebracht te worden, zeggen wij, naar het beloofde land. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar bij gelegenheid staat het er niet zo snel. Bij gelegenheid staat het precies hoe het gaat. Namelijk, men zou verzameld worden in de woestijn. Om van daaruit gebracht te worden naar het beloofde land, op een of andere wijze. Maar de verzameling vindt niet plaats in Israël, of in Jeruzalem, of wat het bewezen mag, de verzameling vindt plaats in de woestijn. Daar is het verzamelpunt. Gewoon omdat het letterlijk in de Bijbel staat. En bovendien natuurlijk omdat het een rijke symboliek inhoudt. Hè. Het Bijbelse beginsel is nog altijd dat de gelovige zou gaan uit zijn land, niet naar zijn land, uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En even een leuke dwarsstraat. Waar kwam Abraham ook alweer vandaan? Want daar begint het verhaal mee, hè? Genesis 12. Ur der Chaldeeën. Babel, dus. Daar kwam hij vandaan. Zo begint het verhaal. Uit Babel. Dat is ook de reden waarom later, als het koningschap van Israël wordt weggenomen, dat koningschap automatisch terugvalt naar waar het vandaan kwam. Naar Babel. En naar waar de oorsprong ligt van alle volkeren der aarde, namelijk Babel uit Genesis 10 en 11 wel te verstaan. Dat Babel. En toen het van Israël werd weggenomen uit Jeruzalem, van het huis van David, in de praktijk, viel het automatisch terug naar Babel, waar er meneer rondliep. Een jongeman, die heette Nebukadnezar. En ja, hij liep daar nog eenmaal en hij, ja, dat kon hij verder ook niet helpen, maar het viel hem in de schoot. De geschiedenisboeken zijn vol lof over de man, dus een grote kwaliteiten, dat hij, terwijl hij nog niet eens koning was, als jongeman aan het hoofd stond van de troepen van zijn vader. En binnen de kortste keren de hele toenmalige wereld, want zo noemt men zoiets, wat het ook wezen mogen, onderwierp. En zo kwam tot de oprichting van het Babylonische Rijk. Het eerste jaar van Nebukadnezar in de Bijbel is strikt genomen zelfs een jaar eerder dan dat het staat in de ongewijde geschiedenis. Pas een jaar later kwam hij op de troon, maar toen had hij Jeruzalem al veroverd. En nog een heleboel meer. En daarna zei hij, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? En toen werd de heer boos, die zei, ja, kom nou, dat heb jij niet gebouwd, jij liep dan daar toevallig ook maar rond. Het werd van Israël weggenomen, het moet ergens naartoe. Waar moet het naartoe? Naar Babel. Terug. En dat is dus wat er gebeurd is toen. Maar goed, waar het om gaat is dat gelovigen geroepen worden, het volk van God, of hoe het maar heten mag, wordt geroepen uit de wereld in het algemeen, maar als je specifieker wordt, heet het dus uit Babel. En nu we toch zo bezig zijn, en ik aanneem dat u die schriftplaatsen toch wel kent, roep ik er ook maar meteen achteraan dat dit model, oorspronkelijke model voor de gelovigen, namelijk ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, dat model ook op ons van toepassing gebracht wordt, tamelijk letterlijk in Hebreeën 13, als daar staat, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. De commentatoren, zeg ik altijd, verstaan onder de legerplaats in elk geval Jeruzalem, meestal letterlijk, en dus zegt men, nou ja, dan moet de brief geschreven zijn voordat Jeruzalem verwoest was. Leuk, hè? Zo kom je aan een datering. Ja, maar goed. Ik lees hem niet zo letterlijk, want de legerplaats lijkt mij de term te zijn die zelfs verwijst naar de geschiedenis van Israël in de woestijn. Dat heette de legerplaats. Maar ook daar was het bij gelegenheid zo dat heel de tabernakel opgesteld werd, want het ding was demontabel, portable, hè? Het ding werd opgesteld buiten de legerplaats, buiten het legerkamp. En er waren Mozes en Aaron. En toen was de oproep aan het dorp, zal ik maar zeggen. Het kamp. De camping. Nou goed, aan de legerplaats van wie de Heer wil volgen, kan er maar uit. Daar slaat het op. Laat ons tot hem uitgaan buiten. Wie is er buiten de legerplaats? De Heer. Maar het punt is dat de legerplaats is niet zozeer Jeruzalem, al kom je aardig in de buurt. Het is daar letterlijk binnen het kader van de Hebreeënbrief, voor zover er een kader om zit dan, is het judaïsme, het jodendom dus. Maar via het judaïsme is het gewoon religie. De eerste beginsel der wereld. Wet, dat is de legerplaats. Legerplaats hangt van tradities en conventies. En dus van religie aan elkaar. Dat is het verhaal. Men zou daaruit gaan. Ook wij in onze dagen. Zoals Abraham uitging uit met nadruk der Galdeën. Zo gaan wij uit de legerplaats. Worden uit het diensthuis uitgeleid. Jawel. En getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Waarvan Satan de God is enzovoort. En we gaan eruit komen buiten de legerplaats te staan. Maar daar is de Heer. En als we de Heer willen ontmoeten. Sterker nog. Om terug te komen op mijn vorige uitspraken. Als we willen leven in gemeenschap met de Heer. Dan komt hij binnen. Als we willen leven in gemeenschap met de Heer, moeten wij uitgaan buiten de legerplaats. En de legerplaats is eerst beginsel der wereld, wet, religie, godsdienst, wat het maar is, traditie, wat het maar is. En omdat men niet dat, nou zeg ik het cynisch en ik bedoel het niet zo, maar het is de kortste manier voor mij om het te zeggen. Als men dat niet wil, dan kun je nog altijd de leer uitvinden dat de gemeente de bruid is. En dus überhaupt leeft buiten de gemeenschap met de Heer. Dat komt pas later. En daarachter zit, ja sorry, ik bedoel het niet beschuldigend of verwijtend, maar om een soort, laten we zeggen, psychologische verklaring te geven voor hoe zo'n leven verspreid kan raken. Zie? En daarachter zit dan het idee, nou ja, straks worden wij uit deze wereld weggehaald en worden we hieruit verlost. Straks gaan we naar de hemel en straks worden we geplaatst in de gemeenschap met de Heer. Maar de Bijbel leert, nee, nu worden we verlost uit deze wereld. Sterker nog, zijn we verlost eigenlijk uit deze wereld. Nu worden wij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Nu zijn wij gezet met Christus in de hemel. Nu zijn wij één plant met hem in de gelijkmaking zijn er opstanding. Nu zijn wij wedergeboren. En nu zijn wij kinderen Gods. En zijn dus geroepen om tot zonen gesteld te worden. Dat is waar het over gaat. Maar het hele verhaal raak je kwijt. Was het maar alleen maar zo'n leer over, zo'n tamelijk onschuldige leer van gemeente de Bruid. Dat hangt eraan vast, dat is het probleem. Hoe dan ook, de gelovigen zou uitgaan buiten de legerplaats. En denk me niet dat als de Jood of de Israëliet in de toekomst tot geloof komt, dat die linea recta van Gods wegen gebracht wordt naar het land dat hen van oudsher beloofd is. Het land der vaderen. Helemaal niet. Men wordt eerst gebracht in de woestijn. En zo was het ook bij de uittocht uit Egypte in het verleden. Dus het begin van de geschiedenis van Israël als volk. Bij Abraham is het uit Ur der Chaldeeën, dat is beeld van de wereld. Maar bij Israël was het uit Egypte. Net zo goed een beeld van de wereld. Al moet ik eraan toevoegen dat de Babel, der Chaldeeën land enzovoort, is een beeld van een godsdienstige wereld in de eerste plaats. Want u weet, Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. We komen er nog wel op terug. Is het uitvinder van de religie. Maar aan de andere kant, Egypte is een uitbeelding niet zozeer van de religieuze wereld, maar is de uitbeelding van deze wereld, die er eigenlijk helemaal niet had kunnen zijn. Deze wereld namelijk, voor zover die voortgekomen is, uit de wateren van de vloed van Genesis 1 vers 2, wel te verstaan. Uit een geoordeelde wereld. Dat is Egypte. Omdat Egypte dat ook uitdrukt, want naar Bijbelse maatstaven, Egypte verscheen elk jaar uit de wateren van de vloed omhoog als het ware. U weet wel, via de overstroming van de Nijl enzovoorts. Daar had Egypte zijn vruchtbaarheid aan te danken. Maar het beeld eigenlijk uit hoe deze wereld, waarvan Egypte een beeld is, is voortgebracht van Gods wegen inderdaad. Uit de wateren van de afgrond uit Genesis 1 vers 2. En het had eigenlijk helemaal niet gemoeten. Maar vooruit, de Heer wil nou eenmaal zijn werk doen in deze wereld. Alvorens die wereld niet in het water verdwijnt, maar definitief in het vuur. Dat is Egypte. En daarom doet de Heer een werk in Egypte. Nou ja, hij verlost mensen eruit. Na verloop van tijd. En hij doet er een werk in. Hij bouwde daar Israël. En we vinden in Egypte natuurlijk ook de geschiedenis van Jozef. Hè? Dat is van tijdelijke aard. Stond ik altijd vast. Ook Jozef zou uit Egypte verlost worden en ging met de uittocht mee. Al was het dan in één kist. Het laatste woord van het boek Exodus. Hè? Nee, van het boek Genesis, sorry. Een kist in Egypte. Ja. Dat wil zeggen, gereed voor de verhuizing, voor de verlossing. Daar gaat het om, hè. Nou goed, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Maar waar ik het over heb, is dus dat Israël in de toekomst daadwerkelijk verzameld zal worden in de woestijn. Daar staat er ook een plaats haar van God bereid. Als je zegt, ik zou het maar overdrachtelijk nemen, die woestijn, zeg ik, ja, maar dat doe ik ook wel. Maar het neemt niks, doet niks af aan het letterlijke, de letterlijke betekenis daarvan. Overdrachtelijk is het uitgaan buiten elke samenleving, buiten al die landen, culturen, wat er maar is, wie ze maar zijn, want in de woestijn, daar weet u, daar geldt geen wet. Als er geen andere mensen zijn, dan mag je ook links rijden. Hoewel je vermoedelijk na korte tijd niet eens meer weet wat links en rechts is in de woestijn, maar vooruit. Daar gelden die conventies allemaal niet, dat is de woestijn. En daarom wordt men uitgeleid in de woestijn. En voor zover er iets is waarop men vertrouwen zou, wel daar zou de Heer hen ontmoeten. In de uittocht uit Egypte staat dus ook model voor de uittocht die in de toekomst zal plaatsvinden. Maar dat is een uittocht niet alleen uit Egypte, maar uit alle volkeren. En er zijn schriftplaatsen die zelfs de vergelijking, ik weet ze uit mijn hoofd zo gauw niet, maar die de vergelijking maken. Die verlossing van de toekomst wordt vergeleken met de verlossing uit Egypte. Alleen die verlossing in de toekomst is groter. Want het is niet maar een volkje van hooguit een paar honderdduizend man, als het er al zoveel waren bij de uittocht uit Egypte. Maar het is een veel grotere uittocht uit heel de wereld. Maar men zou inderdaad verzamelen in de woestijn. Dat we dat zo zeker en ook zo letterlijk weten, dat ontlenen wij met gemak aan Zacharia 14. Als het dan nog een oud-testamentische profetie bekend is, zeg ik altijd, is het Zacharia 14, waarin bestaat dat de Heer ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Want iedereen weet dat, zeg ik altijd, hè. Als de Heer komt, komt hij op de Olijfberg. Hoewel je natuurlijk nieuwlichters hebt die zeggen, nee, hij komt op de Karmel. Maar, hè? De Lemelerberg heb ik nog niet gehoord, maar... Vooruit. Zacharia 14. Waarin vers 1 en 2 gezegd wordt dat de Heer zelf alle heidenen ter strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Waarom lees ik dat nou nooit tegenwoordig in de bekende evangelische dan wel Maranatha bladeren, hè? Of bladeren, bladen. Waarom lees ik dat nou nooit? En toch is het de bekende profetie. De Heer zelf zal de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En dat zou gebeuren voorafgaand aan zijn wederkomst. Want dat is gewoon het volgende vers. Vers 3. Want in vers 1 en 2 strijdt de Heer tegen Jeruzalem. Met als gevolg dat de stad ingenomen wordt en verwoest. Om het vlot te zeggen. En dan vers 3. En de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. In vers 1 en 2 strijdt hij aan het hoofd van de heidenen, om zo te zeggen, tegen Jeruzalem. Maar in vers 3 strijdt hij tegen de heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft in het verleden, ten dagen des strijds. En te den dagen zullen zijn voeten staan, vers 4, op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Dit zijn uitdrukkingen die wat overdan zijn, we weten dat zo ook wel. Maar waar het om gaat is dat het de mogelijkheid wegneemt om het uitsluitend overdrachtelijk te lezen. Want ik kan het ook wel overdrachtelijk verklaren, maar ik heb dat nog nooit iemand horen doen. Dus ik ga hem ook maar niet op in. Het is trouwens ook veel te moeilijk om het uit te leggen. Dan moet ik uitleggen dat de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt een beeld is van de tegenwoordige bedeling in de gemeente. En Bethanië en het huis van Lazarus in Bethanië op de Olijfberg is een beeld van de gemeente als zodanig. En de opgewekte Lazarus, dat was ook allemaal daar, is een beeld van de opgewekte Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dan moet ik uitleggen dat dat zo is omdat de Heer naar Jeruzalem ging. En toen zei hij, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, maar toen hield het wel op en hij kwam niet in Jeruzalem, althans niet op die manier. En heeft er geen nacht meer doorgebracht, alle avonden ging hij uit Jeruzalem weer terug naar de Olijfberg en gezeten op de Olijfberg met zicht op Jeruzalem sprak hij over de verwoesting van Jeruzalem en over de dingen met betrekking tot de wederkomst. Met andere woorden, de eerste komst van Christus hield op de Olijfberg. Nog een argument. Nou ja, vandaar voer hij na zijn opstanding ten hemel. Hetzelfde verhaal, daar hield het op. En daar gaat het ook weer verder. Dat is ook het laatste wat erover gezegd is. Deze Jezus zal alzo wederkomen. En in het licht van Zacharia 14 dus ook op die plaats. Op die Olijfberg. Niet in Jeruzalem, buiten Jeruzalem. En bij die gelegenheid staat er, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. De Olijfberg komt eerst, hè? Leuk, hè? Voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En daar komen de wijzen trouwens altijd vandaan. Hè? Als ze naar Jeruzalem moeten, komen ze uit het oosten. Olijfberg, onze bedeling. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de andere helft uiteraard naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden, vluchten dus, door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En de gedachte is dat een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem bij die gelegenheid uit dat Jeruzalem zal verlost worden. Een overblijfsel. Een overblijfsel dat de naam des Heren had aangeroepen, terwijl al die heidenen zich verzamelden tegen Jeruzalem en terwijl Jeruzalem verwoest werd. En dat staat hier ook, alleen dat is dan nog hoofdstuk 13 vers 9. Het vers net voor dit hoofdstuk, maar het hoort er uiteraard bij. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren en ik zal zeggen, het is Ami, het is mijn volk. En het zal zeggen, Jehovah is mijn God. Dat is wat aan het eind van de 70e week van Daniel zal gebeuren. Die mensen waren in Jeruzalem, maar dat betekent niet dat dan de Heer komt en hij redt Jeruzalem. Wat las ik het laatst ook alweer? Nou ja, ik las in een blad waarvan we de naam nu maar niet zullen noemen, allerlei commentaren van wat dan heet de geestelijke leiders in Nederland. Ik vind het altijd een beetje een belachelijke term, maar ik begrijp ook dat je daar geen andere term voor hebt, dus vooruit. Maar vooruit. Over wat zij mochten ze zeggen, wat ze vonden van die aanslag in New York en dat soort dingen meer. Nou, niemand had er wat zinnigs over te zeggen. Het enige zinnige wat ik nog las, dat was nog het minst onzinnige. Hoe zeg ik dat nou? Zo zinnig was het niet, maar het meest zinnige was, er komt grote verdrukking en in het midden van de verdrukking zal de Heer Israël verlossen. Nou, als je daar dan mee moet doen. Hè? En het zet je nog op het verkeerde been ook. Want, ja, het is niet onjuist. Maar als bedoeld wordt dat de Heer dan komt om Jeruzalem te redden, de Joodse staat, dat Israël is, dan is het onjuist. De Heer komt om Jeruzalem te verwoesten. Staat hier toch? En voor zover er overlevenden zijn omdat ze gelovig zijn, worden ze uit Jeruzalem gered op de wijze van Lot uit Sodom en op de wijze van Noach uit de wereld als zodanig enzovoort. Op die manier. Zie? Men zou vluchten, nog steeds vluchten, door de vallei der bergen en die zal reiken tot Azal. En Azal kennen wij niet, staat alleen op de kaart, zeg ik altijd, als het een slechte kaart is. Ik heb zo'n slechte kaart wel, dan staat het op de kaart net over de top van de Olijfberg heen. Dat schrijven ze dan Azal. En dan weten we dat, nou ja, men zal uit Jeruzalem vluchten naar of op de, naar de Olijfberg en dan moet daar Azal liggen. Zo'n 2 kilometer buiten Jeruzalem. 3 voor mijn part. Maar goed, dat slaat helemaal nergens op. Men kent geen plaats Azal, dat zou eerlijker zijn. En daarom moet je de namen gewoon vertalen. Azal, een gereserveerde plaats. Want dat is wat het betekent. En ik ben er stellig van overtuigd dat Openbaring 12 terugverwijst naar deze tekst. Een plaats haar van God bereid. Een toebereide plaats. Een gereserveerde plaats. Een plek die daarvoor bestemd is. En ik kijk naar een prachtige foto van een stukje van die plaats. Daar achter aan de wand. Want die gereserveerde plaats, dat moet Petra zijn. Kan ik nou ook zo gauw niet uitleggen. Maar daar heb ik argumenten genoeg voor waarom dat zo is. Een van de belangrijkste redenen is dat het een plaats is die van oorsprong behoort tot Ismaël Esau. Maar Esau en Edom, de hoofdstad Edomieten. En later van de Nabateeën. De Nabateeën zijn in elk geval Ismaëlieten, afstammelingen van Nebajot. Zoon van Ismaël. Ik kan niet missen. Een plaats die toebehoort aan de oudere broer. Zie? En als Israël vlucht, moet vluchten omdat het niet het volk van God is eigenlijk. Omdat de Heer had losgelaten. Dan is het automatisch ondergeschikt aan. Als de Heer niet telt. Als zijn beslissingen, zijn raad, hoe heet zoiets. Zijn woord niet telt. Dan berust eerst geboorterecht helemaal niet bij Israël. Dan berust het bij Esau, dan wel bij Ismaël. Of eventueel bij Amalek, om nog maar een naam te noemen. Dat dus bij Haman en bij Agag, als u dat wat zegt, tenminste. Zie? En een Israël dat de Heer niet kent, komt terecht in Ismaël. Of bij Ismaël, of bij Edom. Dat is het verhaal. En een Joodse volk dat de Heer niet kent, komt automatisch onder de macht van de Ismaëlieten, dan wel de Edomieten. Hebben die nog? Maar een Joodse staat, een ongelovige Joodse staat, komt automatisch te liggen onder de macht van de Arabische wereld dus. Heeft het recht op het land in zekere zin wel, maar het is in ieder geval ondergeschikt aan de oudere broer dan. En van daaruit zal het verlost worden. Maar daarom is er ook een plaats gereserveerd in Edom, dan wel Ismaël. Want beide termen kunnen in dat verband. Via de Edomieten eerst en de Ismaëlieten, de Nabateeën later. Daarom is er een plaats gereserveerd in het gebied van de oudere broer. Waar het stempel als het ware op staat. Daar wordt het verzameld en van daaruit zal het verlost worden. Zoals Jacob verlost werd van Esau en zoals Isaac verlost werd van Ismaël. Dat is het verhaal. En dat is ongetwijfeld de achtergrond van de belangrijke rol die de Arabische wereld speelt in de heilsgeschiedenis. En terwijl ik het zei, dacht ik er, maar daar heeft hij niet zoveel mee te maken, dacht ik even ineens aan die andere eerstgeborene met het uitgebreide verhaal in de Bijbel, namelijk Jozef, die nog altijd niet alleen een type is van de Heer, maar die een type is van de Heer en de gemeente, althans in zijn geschiedenis wordt gemeentelijke waarheid naar voren gebracht. De Heer Jezus, de zoon van Jozef, de eerstgeborene, want Jozef was de man met het eerstgeboorterecht, hij heeft een koninkrijk, maar niet in Canaan, niet officieel in Israël, maar daarbuiten. En voor zover het toch Israël is, is Israël ook buiten Canaan. En dus worden de broers, meestal 10, om een of andere vreemde reden, maar lees het maar na, worden ze verzameld in Egypte. 1 keer, 2 keer en uiteindelijk de hele familie wordt gevestigd in Egypte. De Heer heeft een koninkrijk, maar niet in Canaan, maar daarbuiten. In de wereld, in Egypte. Dat is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Maar langs welke route kwam Jozef daar ook weer terecht? Door wie werd hij daar gebracht? Midianieten. En benadering zien worden ze gewoon samenvattend genoemd Ismaëlieten. Heb je dat nog? Ismaëlieten. De oudere broer van Isaac. En Midianieten, dat stamt ook van Ismaël af. Dus van Abraham af. Dus hoe dan ook, de oudere broer. Andere tak van de familie, Midianieten, worden gerekend in een veel grotere toepassing van de term als Ismaëlieten. Zo is dat nou eenmaal. Dat is nog moeilijker uit te leggen. Maar zo zit het wel. Dat was de tegenstander. En zo is het in onze dagen nog steeds de echte tegenstander van het christendom in de eerste plaats en daarna van Israël, alle 10 stammen, inclusief de 2, dan wel inclusief de 10, is inderdaad Isaac, Ismaël of Esau of hoe die maar heten mag. Dat gaat op en neer. De geschiedenis door is altijd zo geweest. Ik kan niet elke keer vertellen, maar de hele eeuwen door, afgelopen 2000 jaar door, hebben de islamieten met wisselend succes inderdaad de westerse wereld, maar primair het christendom belaagd. Nou ja, en de laatste grote overwinning op hen was niet zo lang geleden. Dat was in 1917. Toen men uitgebreid uitriep, ha, eindelijk zijn ze verslagen. Dit is de ondergang van het Mohammedanisme. Afgelopen het verhaal, in de historische school wordt er veel aandacht aan besteed. Maar niettemin, het blijkt niet zo te zijn. Want ze hebben wel meer slagen geïncasseerd, maar dat is kenmerkend voor de geschiedenis van Ismaël of Esau of hoe je het maar noemt. Gaat op en neer, tegen de kop omhoog en dan op een gegeven moment is het dan toch afgelopen, worden ze verslagen, maar dan op een andere plek komt het weer boven of na verloop van tijd. Zie? En dat komt omdat de islam weliswaar aan de ene kant godsdienst is, maar aan de andere kant, maar het is eigenlijk kenmerkend voor godsdienst, aan de andere kant is het heel sterk gewoon nationalisme in plaats van godsdienst. Nou ja, het is beide, maar het is een heel sterke nationalistische godsdienst. Dat is trouwens het Jodendom ook. En religie heeft vaak de neiging om tot nationalisme te worden, ook in Nederland. Zelfs het christendom in Nederland heeft tijden gekend van sterk nationalisme. U weet wel, God, Nederland en Oranje enzovoorts. En hoewel ons Nederlandse koningshuis, voor zover ik weet, niet al te rechtzinnig is, zeg ik maar voorzichtig. Toch, voor zover ik weet, u toch ook, zijn ze heel populair in orthodox-christelijke kring. Vreemd genoeg kunnen die dat contact niet loslaten. Iemand die net zo vrijzinnig is als ons koninklijk huis kan daar echt geen lid worden van de kerk. Maar omdat het een koninklijk huis is, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Hè? God, Nederland en Oranje. Zo zit het gewoon. nog een restant van het nationalisme, dat is wat het is. Maar omdat het mohammedanisme dat zo sterk is, en omdat het namelijk gebaseerd is op Ismaël, van wie men afstamt, van wie alle Arabieren geacht worden erfgenamen of zelfs afstammelingen te zijn, daar steekt het steeds de kop op. Het is heel sterk. De gepasseerde zoon, de gepasseerde erfgenaam die het niet kan verkroppen en die jaloers is. Op gelijke wijze is het Jodendom jaloers op ons christenen. Het is precies hetzelfde verhaal. Die heb je toch, hè? Op een ander niveau. Maar het gaat erom dat het gewoon een vast schema, een vast beginsel is dat de hele Bijbel door tot uitdrukking komt. En ook binnen het christendom is het zo, degene die onder de wet leven, ook als christenen zal ik maar zeggen, zijn jaloers op ons, kunnen het niet uitstaan dat wij staan in de vrijheid. En dat herhaalt zich steeds. Het is ook niet uit te roeien, want het is naar de mens allemaal. Het spreekt de mens aan, het geeft de mens een identiteit. De Arabieren zijn iets omdat ze islamitisch zijn en dus omdat ze van Ismaël afstammen. En daarmee van Abraham, de oudste broer en weet je veel wat. Dat is wat het is. En de jaloezie die daaruit voortkomt, leidt ook tot aanslagen zoals we ze inmiddels kennen dan. Hè? Maar goed, dat is niet voor het eerst in de geschiedenis. Dat is ook niet echt een verrassing natuurlijk. Maar het speelt de hele Bijbel door nou eenmaal zo'n rol. Maar goed, waar het om gaat, is dus dat de vrouw Israël inderdaad zal vluchten naar de woestijn. Alwaar ze een plaats had haar van God bereid. En u weet wat ik altijd over nieuwtestamentische profetische uitspraken zeg. Hè? Het zijn bijna altijd verwijzingen naar oudtestamentische profetie. Die vrouw, die zon, maan, de 12 sterren, dat beest met die 7 koppen, het verwijst allemaal naar het Oude Testament. De zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, het is allemaal oudtestamentische profetie. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid, is zonder meer gewoon letterlijk de verwijzing naar Zacharia 14. En de plaats Azal wil gewoon zeggen een gereserveerde plaats. In de woestijn, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Daar gaan ze naartoe. Dat is het verzamelpunt. En van daaruit zou men vervolgens gebracht worden in het land. Begrijp me vooral niet verkeerd. In Zacharia 14 is het een eenmalige gebeurtenis met betrekking tot het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Wat wij hier in Openbaring 12 lezen, wordt niet beperkt tot een gelovig overblijfsel, Joods gelovig overblijfsel uit Jeruzalem. Dan zou het zo zijn dat de gemeente geboren wordt te Jeruzalem en daar leeft en daar ook van daaruit ook opgenomen zou worden of zo. Het is niet Jeruzalem, het is gewoon in heel de wereld. En die vrouw bevindt zich ook in heel de wereld. En uit heel de wereld zou men verzameld worden. Niet alleen maar uit Jeruzalem, een gelovig overblijfsel uit het eind van de 70ste week, maar uit heel de wereld zouden de Israëlieten van de 12, dan wel zelfs 13 stammen van Israël, verzameld worden uit heel de wereld in het ontmoetingspunt, verzamelpunt daar in de woestijn van Edom. In het gebergte Paran. Of hoe het bij gelegenheid maar heet, in Petra namen, vanuit heel de wereld. En dat is maar niet één gebeurtenis, maar het is een, ja, hoe moet ik het zeggen, een proces is ook zo'n rare term. Wat ik bedoel te zeggen, eigenlijk is dat als deze vrouw vlucht naar de woestijn, zoals het hier staat, dan is het feitelijk de beschrijving eigenlijk van niet eens de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week, want we zouden meteen achter elkaar lezen, de mannelijke zoon, het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon, en tenzij anders vermeld, vlucht die vrouw daarna meteen naar Petra, naar Azal, naar de plaats in de woestijn. Vanaf het begin van de 70ste week van Daniel dus. Ja, niet allemaal, maar dat bedoel ik te zeggen. Dat gebeurt ook niet allemaal tegelijk. Net zo min als dat Israël tot geloof komt allemaal tegelijk op één dag. Het is een reeks van gebeurtenissen, het is in feite een proces. Het heeft te maken ook met de prediking van het evangelie enzovoort. En dat betekent in de praktijk dat men in de 70ste week, in de eerste helft al, vlucht naar deze plaats in de woestijn. Ik kan het nou niet meer vertellen, want we moeten nou dringend pauzeren, maar ik zal het hierna uitgebreider uiteenzetten. Men vlucht in de eerste helft van de 70ste week naar de woestijn. In de tweede helft van de 70ste week, naar het schijnt niet, maar het is ook tamelijk onmogelijk, althans vanuit de staat Israël. Aan het eind daarvan weer wel. Dat lazen we zojuist in Zacharië 14. Maar daarna begint de periode van enige decennia. Één generatie. Eén geslacht. Matthäus 24, 33 jaar als u mij vraagt. Als ik het nauwkeuriger moet uitrekenen. Waarin sprake is van de terugverzameling van Israël. Maar het begint toch eerst met de prediking van het evangelie enzovoorts. En al die tijd geldt dat Israël verzameld wordt uit de volkeren. Niet van de ene dag op de andere. Maar gedurende, als u mij vraagt, vele jaren. En dat de route, de vaste route is die naar Petra en vanuit Petra naar het beloofde land. Vervolgens neem ik u dan even mee naar Matthäus 24. In Matthäus 24 geeft de Heer een uiteenzetting over gebeurtenissen die in de toekomst zouden plaatsvinden. Met name in verband met Jeruzalem, want daar ging het over in die hoofdstukken, in de eerste plaats. Met betrekking tot verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. De vraag was, wanneer zullen deze dingen zijn? Waarna eerst een verhaal komt over onze, heel onze tegenwoordige bedeling. Tot en met vers 14 feitelijk. En daarna neemt de Heer de draad op in vers 15. En dat uiteraard meteen onder verwijzing naar oudtestamentische profetie. Op de gebruikelijke wijze dus. Waar staat, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Staande in de heilige plaats. Die het leest, die merken erop. Dat is de verwijzing naar enige profetieën uit Daniël. En de gruwel der verwoesting is een afgodsbeeld. Ga ik nou niet uitleggen, ik kom er later wel ooit op terug. Het was een afgodsbeeld dat opgericht zou worden. Het zou opgericht worden in het midden van de 70ste week van Daniël. Dus met nog 1260 dagen te gaan tot aan de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. 3,5 jaar, 42 maanden, of hoe dat maar genoemd mag worden. De grote verdrukking zoals die over de Joodse staat en stad zou komen. Begrijp me goed, grote verdrukking duurt veel langer, maar wordt beperkt tot 3,5 jaar voor Israël. Dat kan moeilijk anders, want na 3,5 jaar wordt Israël verwoest, wordt Jeruzalem verwoest, en daarna kan het niet meer verdrukt worden, want als het er niet is, kan het niet verdrukt worden. Makkelijk genoeg, er staat hier ook. Maar dat is in vers 22, hè? Daar staat zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Voor de rest van de wereld niet, alleen voor de uitverkorenen, 3,5 jaar. Nou goed, dus in vers 15 zijn we in het midden van de 70ste week van Daniël. En daarvan staat dan dat als dan die in Judea, want in de Bijbel heet het niet Israël, maar Judea, het land der Joden. Dat als dan die in Judea zijn, maar het is uiteraard gewoon de Joodse staat. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, want er is grote haast bij. Men zou namelijk het land uitvluchten. En dat is de term uit vers 20. Nou ja, vers 16 al, vlieden op de bergen en daarna vers 20. Doch bid dat die vlucht niet geschiede des winters nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe. En ook niet meer zijn zal, is de verwijzing naar Daniël 12 vers 1, bijna letterlijk. Dat is dus de grote verdrukking die dan dus begint bij de oprichting van dat afgodsbeeld. Beeld van het beest uit Openbaring 13 bijvoorbeeld. Maar zoals gezegd, we hebben het daar nog over. Maar het idee is, en daar gaat het me nu om, dat men inderdaad het land uit zou vluchten. Waarheen staat er niet bij. Maar ik kan er wel bij vertellen dat toen in het jaar 70 Jeruzalem, nou ja, min of meer het jaar 70 dan, Jeruzalem omsingeld en vervolgens verwoest werd, toen heeft men de kans genomen om de stad te verlaten. De opgrond niet zozeer van deze schriftplaats, maar wel die van Lucas 21, wanneer Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, Lucas 21, enzovoorts. Nou ja, daarna kregen ze nog de kans om de stad te verlaten. En degenen die dat gedaan hebben, zijn althans voor een deel, maar wel een belangrijk deel, gevlucht naar Petra. Dat wisten ze dus. En hoe wisten ze dat? Nou ja, waarschijnlijk was dezelfde weg waarom ik dat weet. Maar bovendien, ook in de dagen van Nebukadnezar, 587 voor onze jaartelling officieel, toen Jeruzalem omsingeld werd, werd het beleg weer opgebroken en had men dus de gelegenheid de stad uit te vluchten. En een deel daarvan is ook naar Petra gevlucht. Het is daar verkeerd afgelopen trouwens met ze. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar wel degelijk naar Petra, dat is dus al twee keer gebeurd. Dus die derde keer lijkt me ook voor de hand te liggen, maar hier staat het er niet bij. Er staat alleen vlieden naar de bergen. En als je vraagt welke bergen, dan zou ik zeggen het gebergte Paran. Want daar ligt Petra. Maar staat er niet bij. Maar waar het me om gaat is niet waarheen ze vluchten, waar het om gaat is wanneer ze vluchten. En het antwoord is, als je oppervlakkig leest, het midden van de 70ste week. Maar beter is, tot aan het midden van de 70ste week. Want het midden van de 70ste week is kennelijk de allerlaatste gelegenheid. Maar dan moet het wel met bijzonder hoge snelheid gebeuren. Want de idee is simpelweg dat in de eerste helft van de 70ste week, dat wil zeggen vanaf de opname van de gemeente zo ongeveer, maar in ieder geval vanaf het begin van de 70ste week, voor zover dat niet gelijk valt, het evangelie gepredikt wordt door de twee getuigen uit Openbaring 11 in Jeruzalem. En de gedachte is gewoon dat degenen die op grond van die prediking tot geloof komen, op die grond ook inderdaad de legerplaats verlaten, naar al oud recept, en dus Jeruzalem ontvluchten. Waarnaartoe? Nou ja, naar de door God toebereide plaats. En dus inderdaad naar Petra op een of andere wijze. Dat wil zeggen, we praten nou over de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Tot aan het midden daarvan. En als het eenmaal het midden aanbreekt, staat er, nou ja, dan heb je niet eens de tijd om nog even snel naar binnen te lopen om iets te pakken, want dat gaat fout. En mocht het op een sabbat zijn, dan heb je helemaal pech, want dan rijdt het openbaar vervoer niet. Om religieuze redenen. Kost je meteen de kop. Ja, nee, zo zit dat, hè. Of je moet met een Arabische taxi, maar het lijkt me in die tijd niet zo verstandig. Want die rijden wel, hè? Ja. Maar goed. Want als dan zal grote verdrukking wezen, men zou voor die tijd het land moeten verlaten, kennelijk kan het daarna niet meer. Om een of andere reden gaan kennelijk de grenzen dicht op of zo. Maar tot het midden van de 70ste week, tot de oprichting of inwijding van het beeld, zou het nog kunnen. Die heb je toch, hè? Zodat men 3,5 jaar lang in elk geval de gelegenheid heeft om de stad te verlaten. Daarna 3,5 jaar lang niet. In die verdrukking. Maar aan het eind daarvan, als Jeruzalem verwoest wordt, dan weer wel. Als men de naam des Heren aangeroepen heeft. Want dan verschijnt de Heer op de Olijfberg en leidt ze alsnog uit. Die heb je toch, hè? En daarna kan het natuurlijk ook alleen niet meer uit Jeruzalem, want daar woont niemand meer. De stad is verwoest en in het land is geen leven overgebleven, volgens de profetieën. Maar vanuit heel de wereld kan dat natuurlijk, hè. Vluchten naar Petra, lijkt mij. Nou weer terug naar Openbaring 12. Vers 5. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Daar horen we even niets meer over. Komt later weer. Maar over de vrouw horen we dan wat. En de vrouw vluchtte in de woestijn, omdat namelijk de draak zich keert tegen die vrouw. Zoals vers 13 zegt. Dus de vrouw vluchtte in de woestijn, wanneer? Nou ja, na de opname van de gemeente, dus. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had van God bereid. Desnoods haar van God bereid. De gedachte is dat God de plaats voor de vrouw dus voor Israël bereid heeft in de woestijn. Dat is de verwijzing naar de profetie over Azo. Alleen tijdstip is verschillend, want lees maar mee. Opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Nou, 1260 dagen is hetzelfde als 3,5 jaar of 42 maanden of tijden en een halve tijd. Want dat zijn de uitdrukkingen die er in de Bijbel voor gebruikt worden. In Daniël zowel als in Openbaring. 3,5 jaar, 3,5 van 360 dagen. Alleen de vraag is. Nou, wat is de vraag? Is het de eerste of is het de tweede helft van de 70ste week van Daniël? Kijk, je kan er natuurlijk altijd nog op promoveren op een proefschrift over dat het is van ergens halverwege de eerste helft tot halverwege de tweede helft. Dat kan ook nog. Maar het ligt niet voor de hand. Het is of de eerste helft, de bekende 1260 dagen, of de tweede helft, ook de bekende 1260 dagen. En mijn antwoord is, de tweede helft. Waarom worden ze gevoed in de woestijn? Omdat ze daar naartoe gevlucht zijn enzovoort. Voor de verdrukking is de gedachte. Men zal volgens Matteüs 24, voordat de verdrukking aanbreekt, dus voordat de tweede helft van de 70e week van Daniël begint, het land uitvluchten. En als men op tijd is, dan wordt men de volgende 1260 dagen in de woestijn onderhouden. In Petra dus. Wanneer wordt er dus gevlucht? Of wanneer is deze vlucht, zoals hier vermeld, was heel gemakkelijk tussen de opname van de gemeente en het midden van de 70e week van Daniël. Hebben jullie nog? De eerste helft van de 70e week dus. Dat is strikt genomen vanaf de opname van de gemeente tot aan de oprichting van het beeld en daarmee het uitbreken van de grote verdrukking zoals in Matteüs 24 vermeld wordt. Zie. En dan vind je dus beide helften in dit vers terug. Namelijk, de vrouw vluchtte in de woestijn gedurende de eerste helft van de 70e week van Daniël om gevoed te worden, onderhouden te worden, verzorgd te worden in de woestijn gedurende de tweede helft van de 70e week van Daniël. En dat is tot officieel het eind van de grote verdrukking voor, nou in ieder geval voor het Joodse volk. En daar gaat het nu maar even om. Want aan het eind van die 1260 dagen hier verschijnt de Heer op de Olijfberg en leidt alsnog een overblijfsel uit Jeruzalem ook naar die woestijn. En daar voegt de Heer zich bij hen, bij dat gelovige overblijfsel daar. Zie, maar dan is inmiddels Jeruzalem verwoest. Moeilijker is hij niet. De enige vraag die daarna overblijft, ook voor mij, is of de 70e week begint ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dat is een moeilijke vraag, om redenen die ik in ander verband ook wel eens naar voren breng. De reden is dat er geen directe, oorzakelijke samenhang bestaat tussen de gemeente enerzijds en de 70e week, dan wel de grote verdrukking anderzijds. Het zijn begrippen die eigenlijk met elkaar niks van doen hebben. Begrijp me goed, ze zijn onderdeel van het profetisch woord, van de heilsgeschiedenis. Ze zullen ook in een bepaalde volgorde plaatsvinden, maar er is niet een rechtstreeks verband tussen. Nou ja, is wel een verband, maar dat ligt zo ver weg. Dat is wel moeilijk. Want wanneer begint de 70e week van Daniël? Daniël 9, vers 27. Als de Joden, de Joodse staat, de velen van Daniëls volk, dat is de term daar, het gaat om het volk van uw volk, uw heilige stad. Als de velen daarvan, Joden dus, want een meerderheid van de Joden woont over heel de wereld, maar de velen zijn dan als categorie, eigenlijk een enkelvoud, de velen, die groep, als de Joodse staat een verbond sluit met een vorst die komen zal. En wie die vorst is, nou ja, dat is die figuur die aan het hoofd zal staan van het antichristelijke rijk. Als mens, wel te verstaan. He? Uit volgende hoofdstuk, Openbaring 13, het eerste gedeelte, daar hoop ik binnenkort over te spreken, ook hier. Maar goed, de 70e week begint met het sluiten van zo'n verbond. En er staat nergens dat de 70e week begint met de opname van de gemeente. Want de opname van de gemeente heeft met het Joodse volk immers niks van doen. Zie? Het zijn dingen die niet bij elkaar horen en een directe relatie vind je niet. Mijns inziens, en nu zeg ik echt mijns inziens, niet, ik zeg niet de Bijbel zegt, ik zeg mijns inziens, omdat ik, mijns inziens de Bijbel er niks over zegt. Mijns inziens is het zo dat de opname van de gemeente in elk geval aan de 70e week van Daniël vooraf gaat. Het idee is gewoon dat heel de gemeentelijke bedeling ligt tussen de 69e week uit het verleden en de 70e week die nog komt. De 69 weken hadden van doen met Israël, het Joodse volk bedoel ik, in het algemeen en met Jeruzalem in het bijzonder. Dat staat er ook bij herhaling in Daniël 9 vanaf vers 24. Uw volk en uw heilige stad. En de 69 weken hadden met die stad van doen. Het eindigde, als u mij vraagt, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar u weet wat het was. Het was een optocht tot aan Jeruzalem, maar niet in Jeruzalem. Het hield op de Olijfberg en Jeruzalem bleef daar gewoon liggen. En het oordeel over Jeruzalem werd bij diezelfde gelegenheid aangekondigd. Daar hield het verhaal op. En de 70ste week begint als een verbond gesloten wordt tussen de Joodse staat enerzijds en de vorst die komen zal anderzijds. Maar het is wel een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Zoals de 69 weken ook begonnen met een verbond over Jeruzalem. Het papier dat ondertekend werd met betrekking tot de positie van Jeruzalem. Daar gaat het allemaal over. En de 70ste week begint met dat de vorst die komen zal met de velen een verbond zal sluiten. Zie? Dat is niet de opname van de gemeente. En dus moet de opname van de gemeente daar in elk geval aan vooraf gaan. De vraag is alleen hoe lang. En dat kan ik niet beantwoorden. Ik kan alleen zeggen kort. En hoe kort dat is. Ik kan u mijn mening er alleen maar over geven. Ik denk dat het zo gaat dat de gemeente wordt opgenomen en dat dan wordt de duivel op aarde geworpen, zoals de volgende versen hier uiteenzetten. Daar hebben we het dan de volgende keer weer over. En dat dat wat gevolg heeft, de activiteiten dus op aarde van de antichrist, want de duivel is dan de antichrist in zijn aardse beperkingen. Dat de activiteit van die antichrist leidt inderdaad tot een dergelijke overeenkomst. Het leidt uiteindelijk tot een compleet wereldrijk. En het begint inderdaad weer bij Jeruzalem enzovoorts. En er wordt dus een verbond gesloten onder invloed van die antichrist tussen de Joodse staat en die vorst die komen zal. Dat gebeurt dus na de opname van de gemeente. Ik denk alleen dat de tijd die daartussen zit, die is er in elk geval, die moet er wel zijn. Maar ik denk ook dat die tijd die ertussen zit heel gering is. Ik denk dat het heel snel gaat in die dagen. In de eerste plaats gewoon vanuit aardstandpunt bezien. Zal duidelijk zijn dat de hele wereld op zijn kop staat. Ik geloof echt, ik weet dat u dat niet altijd met me eens bent, maar ik geloof echt dat de opname van de gemeente toch meteen in één klap van het ene moment op het andere een eind maakt aan heel de westerse suprematie in de wereld. Dat wil zeggen van de ene dag op de andere de politieke verhoudingen volkomen anders liggen. Dat is zo. Al was het maar omdat het Westen in de chaos achtergelaten wordt. In ieder geval duurt het een tijd voordat men eindelijk weer bij de positieve komt. Maar dan is het al aardig end heen. En dat het tijd wordt om de dingen in de wereld anders te regelen. Daar is iedereen die achtergebleven is dan ook wel van overtuigd. Dan moet nou toch echt wel wat gebeuren. En dus wordt zo'n verbond onder andere gesloten. Daar moet het beginnen, dat zal men ook wel weten. En dus roept men dan eindelijk vrede en geen gevaar. Dat is het begin van de 70ste week. Als u mij vraagt, maar hoe lang is kort? Hoeveel tijd zal er dan misschien tussen zitten? Dan, voor zover ik wat van de Bijbel begrijp, zeg ik nog geen jaar. Denk ik. En daar heb ik wel een reden voor. Die ontleen ik aan die symboliek over die tijdrekening. 7 en 33. Die zoek ik niet op. Ik kan het niet elke keer uitgebreid gaan bespreken. Langzamerhand weet u dat wel. Hè? En anders vertelt iemand anders u dat wel. In de Bijbel kom je tegen, in elk geval, dat voorafgaand aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg en de bekering van Israël, verwoesting van Jeruzalem en alles, er gaat daaraan vooraf een periode van 7 jaar. Dat weten we langzamerhand. Dat is die 70ste week van Daniël. Maar het moet ook duidelijk zijn dat die 7 jaren leiden tot eerst, in ieder geval, de wegrukking van de gemeente. Dat levert al een chaos op aarde op. Dat herstel je niet zomaar in 7 jaar. Zet je niet op orde. En bovendien eindigt het aan het eind van die 7 jaar met de verwoesting van de Joodse staat en Jeruzalem. Einde van het verhaal. En dat betekent dat het nog lang niet zover is dat de Heer zijn koninkrijk over heel de wereld gevestigd heeft nadat eerst dat antichristelijke rijk tot grote bloei gekomen is enerzijds en nadat anderzijds 144.000 minimaal bekeerde Israëlieten het evangelie over de hele wereld gepredikt hebben. Hoe lang duurt het, denkt u, dat die 144.000 Israëlieten bekeerd zijn? Het is maar een handjevol wat uit Jeruzalem komt. En we hebben het over Israëlieten, twaalfstammen van Israël. En tegen dat die 144.000 er überhaupt zijn, moeten ze nog uitgezonden worden en aan een opdracht beginnen. Ik bedoel, dat neemt een flinke periode van tijd. Als u mij vraagt, de totale periode vanaf het begin van de 70ste week, tot aan dat alle volkeren aan Christus zijn onderworpen en het 1000 jaren beginnen, is 40 jaar. Verdeeld in eerst 7 jaren zijn er de 70ste week van Daniël en daarna nog 33 jaren. En de meest voor de hand liggende reden die ik daarvoor heb is dat het in ieder geval een generatie zou duren, want dat staat in Matthäus 24. Eén geslacht. Nou ja, binnen één geslacht. Maar zo'n woord veronderstelt toch dat het niet maar gaat om 3 jaar. Dat is ook binnen één geslacht. Maar het zal wel wat langer zijn. Enige decennia. Maar in belangrijke mate heb ik de 33 jaar, het exacte getal, heb ik ontleend aan nogal wat Bijbelse symboliek. Waarbij sprake is van inderdaad 40 verdeeld in 7 en 33. En dat komt talloze malen, nee niet talloze, maar er komt vele malen voor. Te veel om er aan voorbij te gaan. In elk geval, ik noem in ieder geval altijd de regeringsperiode van David. Koning David als type van Christus enzovoort. Profetieën noemen de Christus zelfs David soms. Hè? Mijn knecht David zal koning over hem wezen. Wel nu, David was 7 jaar koning te Hebron over de 2 stammen. Daarna 33 jaar over alle stammen van Israël. Dat lijkt me een duidelijke indicatie. Want de 7 jaar van de 70ste week heeft slechts betrekking op het Joodse volk. En niet op andere stammen. Officieel niet tenminste. Volgens Daniël, die zijn er dan wel, er gebeurt ook wel wat mee, maar die tijdrekening van die 70ste week heeft er niks mee van doen. Het is alleen de Joodse staat en stad, Daniëls volk. Maar dat 7 jaar, in verband met de 2 stammen, komt overeen met 7 jaar koningschap van David in Hebron over de 2 stammen. En daarna 33 jaren van David als koning over alle stammen van Israël in Jeruzalem. Zou die 33 jaar uit Davids periode staan voor de 33 jaar vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. En alleen al die periode in die regeringsperiode van David wordt een keer of 4, 5 in de Bijbel vermeld. Op zoveel verschillende plaatsen bedoel ik. Daar kan je nauwelijks omheen. Daar moet iets mee wezen, want waarom staat het er zo vaak? Zie? Maar we hebben er nogal meer. U weet wel, Mozes op de berg, 7 dagen in het donker op de berg in de wolk. En daarna, vanaf de 8e dag, is hij op de berg bij de Heer. En dat de 70ste week van Daniël duisternis is, lijkt me duidelijk. Maar daarna komt men tot bekering en heeft men ontmoeting met de Heer, inderdaad. En dan breken de 33 dagen aan en geprojecteerd wordt dat dan 33 jaar. Makkelijk zat. De overgang van 7... naar 8, of van overgang van 7 naar 33, vindt altijd de onthulling plaats. De openbaring, of hoe je dat maar wilt zeggen. Dat was daar zo. Dat vind je ook terug in de... je vindt het zelfs terug in de geschiedenis van Jozef, al zijn het daar dubbele cijfers. Hè? 7 vette, 7 magere jaren en daarna nog 66 jaren tot aan de dood van Jozef, vind je daar ook. Daar zijn dubbele cijfers, maar het heeft iets met Egypte te maken. Maar je vindt hem bijvoorbeeld ook in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij openbaart zich aan zijn discipelen, maar Thomas, die een beeld is van het ongelovige Joodse volk, is er niet bij. Maar na 7 dagen, na een week, verschijnt hij weer, maar nu wel degelijk aan Thomas. Voor het eerst. En daarna nog 33 dagen tot aan Hemelvaarsdag. Het is 40 dagen van de opstanding tot Hemelvaarsdag, verdeeld in 7 en 33. En op de overgang van 7 na die 33, de openbaring van de Heer aan Thomas. Kan niet missen, het beeld van de bekering van Israël. En dat is dus op de grens van 7, 70ste week van Daniël. En daarna logischerwijze nog 33. Maar de mooiste ontleen ik altijd aan Leviticus 12. Dus een beetje een logische. Ik vind hem heel logisch. Maar omdat het symboliek is, zeg ik dan, ik vind hem tamelijk logisch. Leviticus 12. Want daar staat vanaf vers 2... Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende, wanneer een vrouw, bekleed met zon, maan en 12 sterren. Maar dat staat er niet bij. Zaad gegeven en een knechtje gebaat zal hebben, een mannelijke zoon. Ja, toch? Een vrouw. Baard en knechtje, een mannelijke zoon. Zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Na de opname van de gemeente, dus een periode van 7... waarin Israël onrein is. Toch? Volgens de dagen haar krankheid zal ze onrein zijn. Dat heeft te maken met de menstruatie. Dat wil zeggen, niet alleen onrein, maar ook onvruchtbaar is de gedachte. Maar in de Bijbel is dat hetzelfde. Onrein is onvruchtbaar. Nou goed. En dan, en op de 8e dag, na 7 dagen, zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. En besnijdenis is eigenlijk openbaarmaking. Wij denken meestal aan wegneming, het wegnemen van de voorhuid. Maar eigenlijk is het het wegnemen van de omhulling en dus is het gewoon openbaring. Met andere woorden, na 7 dagen en op de 8e dag wordt de zoon geopenbaard. En dat is precies wat er gebeurt, want Christus en de gemeente openbaren zich dan in eerste instantie aan Israël. De besnijdenis. Zoals de Heer zich op de 8e dag openbaarde aan Mozes op die berg, toen waren de wolken ineens verdwenen. En zoals de Heer zich op de 8e dag openbaarde aan Thomas. Zie, allemaal parallellen, kan niet missen. Nou goed, op de 8e dag zal het vlees zijn er voorhuid besneden worden. Daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Niets heiligs zal ze aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen. Totdat de dagen haar reiniging vervuld zijn. Kortom, 7 dagen en 33. Maar het is een volstrekte parallel met openbaring. Want kijk, het Messiaanse Rijk als zodanig is pas definitief gevestigd. Niet aan het eind van de 70ste week, maar aan het eind van de periode die daarop nog volgt. Aan het eind van de grote verdrukking, die nou eenmaal niet maar 3,5 jaar over de Joodse stad zou komen, maar die over alle volkeren zou komen. Beginnend bij Israël. Zie? Nou, dat is het verhaal. Zie? En dus 7 en 33. Nou is de vraag, kijk, nou ben ik er. Nou is de vraag, die vrouw, als zij dat knechtje gebaard heeft, is ze daarna meteen 7 dagen onrein of duurt het nog even voordat ze 7 dagen onrein is? Dan kom ik langs de andere kant in. Het is dezelfde vraag als, na de opname van de gemeente, begint dan meteen de 70ste week of duurt het nog even voordat de 70ste week begint? Nou, naar mijn idee, los van dit hoofdstuk zeg ik, ja, het zal wel niet meteen zijn. Maar op grond van dit schriftverhaal, Leviticus 12, zeg ik, jawel, meteen. En daarna kan ik het daarna nog opreken? Ja, ik kan het nog opreken, want de tijdrekening is per dag nauwkeurig. En toegepast, geprojecteerd op de toekomst, is het dus per jaar nauwkeurig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus als er tijd tussen zit, en ik denk dat er tijd tussen zit, dan kan het niet meer zijn dan een jaar. Het moet minder dan een jaar zijn, zodanig dat het niet apart geteld wordt. En voor degene die vanaf halve jaren afronden, dan kan er maar een half jaar tussen zitten. Maar dat weet ik niet. Het maakt mij trouwens persoonlijk ook eigenlijk niks uit. Maar je zoekt toch of de Bijbel er wat over zegt, of niet. Maar ik heb moeite me voor te stellen dat als de gemeente wordt opgenomen, dat dan ter plekke op dezelfde dag, bij wijze van spreken, of andersom, dat op de dag dat die overeenkomst gesloten wordt, de gemeente wordt opgenomen. Ik zou niet weten hoe men tot zo'n overeenkomst zou komen, als niet de antichristen zich hoogstpersoonlijk mee bemoeit. Zie? Maar die is er pas als hij door onze hemelvaart uit de hemel geworpen is. Nou goed, daarna staat er in Openbaring 12 ook, dat toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, daar moet ik dan mee afsluiten, want het is alweer de hoogste tijd helaas. Maar Openbaring 12 dan, daar staat vers 13, daar staat in vers 13 van Openbaring 12, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had, maar dat klopt dus, en die vrouw van de gezamenlijke woestijn, en begint de 7e week van de verdrukking. Maar daarvoor staat, vers 12, hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont, wee degene die de aarde en de zee bewonen.